Goedendag. U luistert naar de middagdienst in de Zuidoverkerk in Dordrecht. De voorganger in deze dienst is dominee Manny en het orgel wordt bespeeld door Dirk Slagboom. Ik ben Joost Bij en ik zal nu de orde van dienst aan u voorlezen. We beginnen de dienst met welkom en mededelingen, waarna we zullen zingen Psalm 107, de verzen 1 en 3. Zingen Psalm 107, de verzen 1 en 3. Hierna is het tijd om stil te worden voor God, waarna de dominee votum en groet zal uitspreken. Hierna zingen we gezang 465, de verzen 1, 2 en 3. We zingen gezang 465, de verzen 1, 2 en 3. Hierna bidden we om de opening van Gods woord. We hebben vanmiddag twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Exodus 3, vers 15 tot 20. Dus we lezen eerst Exodus 3, vers 15 tot 20. Hierna zingen we Psalm 105, de versen 9 en 10. We zingen Psalm 105, vers 9 en 10. Hierna is de tweede schriftlezing uit Hebreeën. We lezen Hebreeën 11, vers 1. En vers 17 tot 19. Dus we lezen uit Hebreeën 11, de vers 1 en 17 tot 19. Hierna zingen we Psalm 84, het derde en het zesde vers. We zingen Psalm 84, vers 3 en 6. Hierna is de verkondiging. En dat gaat over Hebreeën 11, de versen 24 tot 26. De verkondiging gaat over Hebreeën 11, de versen 24 tot 26. Hierna zingen we Psalm 71, de versen 12, 13 en 14 uit de Oude Berijming. Dus we zingen uit de Oude Berijming Psalm 71, vers 12, 13 en 14. Hierna zijn de dankzegging en voorbeden, waarna gecollecteerd zal worden voor de rehabilitatie van kindslaven. Daarna zingen we gezang 255, vers 1. Daarna wordt de geloofsbelijdenis uitgesproken en zingen we gezang 255, de versen 2, 3 en 4. Dus daarna zingen we gezang 255, vers 2, 3 en 4. Hierna zal dominee de zegen uitspreken. We wensen u een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. En ik heb verder geen mededelingen meer voor u, buiten dat dominee Manning voorgaat in deze dienst. En dan wens ik u mede namens de kerkenraad een hele gezegende dienst toe.
Laten wij nu stil zijn voor de Heere onze God. Onze dienst en onze verwachting is in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Van u zijn alle dingen, van u, o God en Heer, laten we daarvan zingen. Gezang 465 vers 1, 2 en 3. Laten wij nu bidden om Gods zegen over deze dienst des woords. Heer in de hemel, wij danken u dat wij in alle vrijheid en rust bij elkaar mogen komen. Dat we elkaar mogen ontmoeten, dat u ons wilt ontmoeten. Wij danken u dat wij mogen leven bij de gratie van uw spreken. Dat uw woord ook ons bereikt. In de loop van de geschiedenis is het hier bij ons terechtgekomen en al eeuwenlang klinkt het hier. Wij danken u daarvoor. Tegelijkertijd beseffen wij dat het woord des kruises voor mensen die verloren gaan een dwaasheid is. En dat zijn de geluiden die we nogal eens horen. Maar het heeft ook een keerzijde. Dat voor degene die behouden worden, dat de kracht van u is. O God, nu kent u ons, u weet ons overwegen, u weet ons denken, u weet wat we doen. U weet wij of wij ons vertrouwen op u stellen of juist niet. Maar wij bidden u dat wij dit woord aangaande het kruis van de Heer Jezus Christus niet zomaar over ons heen laten komen. Maar dat we het aanvaarden. In het besef dat het een kracht van u is in ons leven. Wij bidden u daarom. En daarom bidden wij om uw Heilige Geest. Die u beloofd hebt. Onder zeer uitdrukkelijke belofte. Wil ons daar die geest leiden. Laat ons dan ook. Iedere keer ons beroepen op uw belofte. Dat wij uw kracht achter onze gebeden hebben. Wij bidden u voor ons hier in deze kerk. Wij bidden u voor de gemeenschap van de heiligen die over heel de wereld te vinden is. Wij bidden u voor jong en oud. Voor de mensen die in vrijheid leven. Maar ook en niet in de laatste plaats voor de mensen die in een omgeving leven waar vrijheid een vreemd woord is. Waar mensen, wie dan ook, moeten vrezen voor hun leven. Maar zeker waar de broeders en zusters in Christus de Heer vaak voor hun leven moeten vrezen. Wij willen bepaalde landen wel noemen. Maar u kent ze. Het kan ook dichter bij huis. Dat in de familiekring iemand uitgestoten wordt omdat hij u dient. Dat kan zeer bittere gevolgen hebben. Wij bidden u, wees met hen. En laat ze beseffen dat er door anderen voor hen gebeden wordt. Tot u die kracht geeft. Tot u die wijziging brengt in situaties die wij voor onwrikbaar vasthouden. Wil ons zo genadig zijn. Beseffen dat wij niet de mensen zijn die dat verdienen. Maar wij willen ons wel beroepen op de Heer Jezus Christus. Die juist uit dat woord des kruises naar u toe komt, naar ons toe komt als degene die alles verworven heeft en door zijn geest ook alles uitdeelt. Amen. Er zijn twee schriftlezingen. De eerste is uit Exodus 3, de versen 15 tot en met 20. Laten we dat beantwoorden met Psalm 105, vers 9 en 10. Exodus 3, vanaf vers 15. Toen zei God verder tegen Mozes, dit moet u tegen de Israëlieten zeggen. De Heere, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij naar u toegezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam, dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Ga verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: de Heere, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zei: ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan. Daarom heb ik gezegd: ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden naar het land van de Kanaanieten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, naar het land dat overvloeit van melk en honing. Dan zullen ze naar uw stem luisteren en u zult gaan, u en de oudsten van Israël, naar de koning van Egypte. En u moet tegen hen zeggen: de Heere, de God van de Hebreeën, is naar ons toegekomen. Nu dan, laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken, opdat we de Heere, onze God, offers brengen. Maar ik weet dat de koning van Egypte u niet zal laten gaan, ook niet door een sterke hand. Daarom zal ik mijn hand uitstrekken en Egypte treffen met al mijn wonderen die ik te midden van daarvan doen zal. Daarna zal hij u laten gaan. Tot hiertoe de oudtestamentische lezing. De tweede schriftlezing is uit de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1, en dan aansluitend de versen 17 tot en met 29. Ons lied daarna is Psalm 84, vers 3 en 6. Hebreeën 11. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Vers 17. Door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd: dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hemzelf uit de doden op te wekken. En ik kreeg hem als het ware daaruit ook terug. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen Jacob en Esau gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat ze zagen dat het een heel bijzonder kind was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als zag hij de onzichtbare. Door het geloof heeft hij het paascha ingesteld en het besprenkelen met het bloed, opdat de verderver van de eerstgeborenen hem niet zou treffen. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan, als over het droge. Toen de Egyptenaren dat ook probeerden te doen, zijn ze verdronken. Tot hiertoe de lezing van de schrift. De tekst voor de prediking wordt gevormd door de versen 24 tot en met 26 van Hebreeën 11. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Laten wij daar de prediking zingen uit de oude berijming, Psalm 71, vers 12, 13 en 14. Gemeente, het mag wel duidelijk zijn dat het geloofsleven eigenlijk een heel radicale aangelegenheid is. Waarbij de regel geldt, het is kiezen of delen. Nou hanteren wij vaak diverse argumenten om ons aan deze keus te onttrekken. Maar er moet nu eenmaal een definitieve keus komen. Maar misschien hadden we die keus al lang moeten maken. Maar ja, dat wordt wel eens uitgesteld. Kiezen veronderstelt dat je bezint op wat en waarom en het hoe van die keus. En het woord van vanmiddag legt ons die bezinning eigenlijk op. Het gaat hier over de geloofskeus van Mozes. Nu is het allemaal prachtig wat er over Mozes geschreven wordt en ook wel belangrijk. Maar de gegevens in de Bijbel worden niet gegeven opdat wij over Mozes geïnformeerd zouden zijn. Niet alleen tenminste. Maar opdat we onszelf geraakt zouden weten. Gods spreken heeft in elk van zijn woord ons op het oog. Het is misschien goed om het begin van de Nederlandse geloofsbelijdenis daar nog eens op na te lezen. Dat is trouwens in meer dan één opzicht belangrijk wat daar staat over de schrift. Maar nu is dan Mozes aan de orde op wat wij dezelfde keus zullen maken. Misschien is het goed om eerst even de vraag te stellen, wanneer deed hij dat? Hier staat toen hij volwassen was. Nou, je weet hoe dat gaat. Als kind kun je wel eens zeggen, nou ja, als ik maar groot ben. Dat betekent soms ook, dan kan ik mijn eigen gang gaan. Als volwassene denk je wel eens, je zegt het meestal niet, was ik toch maar een kind. Dan had ik niet zoveel verantwoordelijkheden. Volwassenheid betekent immers verantwoordelijkheid. En vooral verantwoordelijkheid tegenover God. Van Mozes staat dat hij zijn keus maakte toen hij groot was. Toen hij 40 was, had hij het hof van de farao verlaten. Maar hier staat toen hij opgegroeid was. Het is niet belangrijk wanneer in een bepaalde cultuur iemand volwassen wordt geacht. Dat is nogal verschillend. Maar belangrijk is dat op het moment dat wij onze levensbeslissingen nemen, ook en allereerst de geloofsbeslissing wordt genomen. Wanneer is iemand volwassen? In Nederland, ja, was dat 21 in mijn jonge jaren. Later is dat 18 geworden. Wat mensen wel eens vergeten is dat dat eigenlijk nog lager is geweest. Ik denk even aan de tijd van de reformatie. Toen werd eigenlijk iemand van 14, 15 jaar toch wel een beetje als volwassene beschouwd. Betekende dus ook dat de keus voor God gemaakt moest worden. En vandaag de dag zie je dat nog terug in de praktijk van de confirmatie. Waar niet altijd vrolijke dingen over te zeggen zijn, maar dat geeft wel aan wat die leeftijd was destijds. En nu is er weer een trend in Nederland om die volwassenheid door, die officiële volwassenheid althans, weer wat naar omlaag te schroeven. Maar ik denk dat we vooral omlaag moeten zien te krijgen de keus voor de Heer. Daarmee hoort de volwassenheid eigenlijk te beginnen. De jongelui verkeren vaak nog onder het ouderlijk gezag. En ja, daar wordt nog wel eens wat over gesteggeld. In de puberteit krijg je de opstand van de jongelui tegenover vader en moeder. Vaak, niet altijd. Want ja, zo langzamerhand ben ik toch wel volwassen. Wanneer zal ik eindelijk eens zelf kunnen en mogen beslissen? Tegen deze achtergrond van de Bijbel kun je zeggen, nou, je hebt pas beslissingsbevoegdheid als je eerst gezegd hebt tegen de Heere God, u kiest mijn hart. Deze keus dient vooraf te gaan aan alle andere keuzes die we maken. Het is heel goed mogelijk dat wij al allerlei beslissingen genomen hebben door deze beslissing op een ongeoorloofde manier uit te stellen. Dat kan niet goed gaan. We kunnen in dit verband alleen maar zeggen tegen elkaar kiezen. Dat is scherp gesteld. En je hebt natuurlijk toch mensen die geen beslissing nemen. Geen ja zeggen, geen nee zeggen, maar die het uitstellen. Tot wanneer? Men heeft daar allerlei niet uitgesprokene redenen voor. De mensen die oneerlijk zijn, die zeggen, ik kan geen keus maken. Maar daarmee deden ze het al. Tegen. En om met een Bijbels woord te spreken, ze hebben hun loon al. Er zijn er ook die niet tot een keus komen omdat ze niet weten hoe ze moeten kiezen en wat ze moeten kiezen. Er is vaak onder mensen die in kerk groot worden ook de gedachte dat het moment van de geloofskeuze gezien moet worden als een crisissituatie. En dan kan men tot de meest merkwaardige redenaties komen. Ik heb die crisissituatie nog niet meegemaakt, dus moet ik maar niet aangesproken worden op een keus. Geen echt ja. Dat is eigenlijk een cirkelredenering. Het goede element in deze opmerking is dat bekering een breuk met het verleden inhoudt. Maar de fout is dat we onszelf zeggen, nou, ik wil eerst die breuk zien. En dan komt er wel bekering. De profeet Jeremia doet het andersom. Die bidt, Heere, bekeer mij, dan zal ik bekeerd wezen. Dat betekende voor hem niet afwachten. En in feite had hij door zo te bidden de keus al gemaakt. De crisis kwam later wel. Dan moet je dus een geschiedenis maar doorlezen. Maar eerst moet er gekozen worden. Wat houdt die keus in? Voor Mozes betekende dat hij niet voor een zoon van Farao's dochter wilde doorgaan. Hij weigerde onder valse vlag te varen. Hij weigerde op dat eenmaal ingeslagen spoor verder te gaan. En dat is denk ik karakteristiek voor iedere geloofskeus. Weigeren te varen onder de vlag van het mens zijn zonder meer. De verzoeking is dan te zeggen van ja, ik ben of meneer A of mevrouw B. En daarmee zou dan alles gezegd zijn. Maar het is niet zo. Wij zijn beelddrager van God. Moet u Genesis 1 nog maar eens lezen. En niet te vergeten Psalm 8. Beelddrager van God. Dat geeft Gods bedoeling met ons aan. En de oorsprong van ons mens zijn. En wij staan er dan ook voor de keus om daar nou juist eerlijk vooruit te komen. Ik ben door God benoemd tot zijn beeld in deze wereld. En dat betekent dat ik er mag zijn, maar het betekent ook dat ik er moet zijn als beelddrager van God. Daar moeten we eerlijk vooruit willen komen. We mogen er zelf vooruit komen als dat mislukt is bij ons. Bij God mag je dat zeggen. Maar het brengt met zich mee dat we anders moeten gaan leven. Dat niet als eerste, als enige en als laatste argument geldt de menselijkheid. Maar wat wil de Heer God van mij? Dat is de keus, ja of nee. We moeten niet wachten tot er iets heel bijzonders gebeurt in ons leven. Dat is een grote verleiding. En het risico is dat er helemaal niets komt. Dat we ook in een soort leegte terechtkomen. Mozes koos niet ter gelegenheid van iets, maar toen hij volwassen werd. Hij werd wat ouder en dat was de aanleiding. Dat wil toch zoveel zeggen als kiezen wanneer we kiezen kunnen. Weigeren te blijven zoals we zijn. Weigeren onder die valse vlag te varen. Let wel, Mozes koos toen hij volwassen werd. Niet omdat hij volwassen werd. Er zijn vele volwassenen die nog nooit een kiezer toegekomen zijn. Maar hij werd volwassen. Dat was het moment waarop hij koos. De drijvende kracht achter zijn keus is het geloof. Geloof richt zich altijd op het spreken en doen van de Heere God. Ons amen is het op Gods ja. Een antwoord. Bij Mozes was dat een antwoord op het verhaal van zijn ontdekking. Gevonden te zijn in een kistje aan de Nijl. Maar hij was niet zomaar in de Nijl neergelegd. Dat was een geloofskeus van zijn ouders, vers 23. Door het geloof werd hij daar 3 maanden verborgen. En zo kun je zeggen, zoals vandaag ouders door geloof hun kinderen laten dopen. Waarom hebben zijn ouders dat destijds zo gedaan? Niet opdat hij door het heidendom zou worden geadopteerd. Dat zat er natuurlijk dik in. En dat gebeurde feitelijk ook bij die vondst door die prinses. Maar zijn ouders hadden niet daar neergelegd opdat hij door het heidendom zou worden geadopteerd. En daarom weigert hij nu om voor een zoon van die dochter van de farao door te gaan. En waarom is hij dan gespaard in dat hele verhaal? Opdat hij de God der Joden zou dienen. Zijn geloof begon met zijn geloof in het wonder aan het begin van zijn leven. Bij ons wordt datzelfde geloof verwacht. Ik zou zeggen aan datzelfde wonder in het begin van ons leven. Dat moet ons dringen. Weet je dat we in Gods naam gedoopt zijn? dat heeft één doel. Jij moet kiezen. Nu. Geloof uw doop. Dat wil zeggen, geloof die God die de opdracht gaf. Die in dat alles liet prediken. Ik wil jou in mijn nabijheid. De Vader die ons tot kinderen wil aannemen. De Zoon die ons reinigen wil van alle kwaad. En de Geest die ons dat alles bij wil brengen, te binnen wil brengen. Die God zegt, en die stond aan het begin van ons leven. Ik wil jou erbij hebben. In mijn nabijheid. Wat brengt ons tot de goede keus? Het geloof in dit vaststaande feit. God wil mijn leven. Niet kiezen, dat betekent niet geloven dat God aan het begin van je leven iets bijzonders deed. Of dat God nu in de prediking vandaag tot je komt. Ontkent u of gelooft u nu? Dan is de keus al gemaakt. Mozes' keus daarmee voor de smaad. Zeg maar het vervolgd worden. De Hebreeënbrief legde de vinger bij, dat kunnen ook wij verwachten. Wij komen in die Hebreeënbrief langs een beetje achterdeur, zou ik haast zeggen, de gelovigen tegen die achter die geadresseerd waren door de onbekende apostel. En dat waren mensen die er direct mee te maken hadden. Met die achtervolging, met die achteruitstelling. En dan werden zij opgeroepen standvastig te zijn, maar wij ook. En dan is het goed te bedenken dat Mozes hier voor zijn volk koos. Dat was een nationale keus. Hij koos voor het leidende volk. Tegenover de brute macht. Maar het hoeft nog niet altijd een geloofskeus te zijn. Hij koos voor het volk van God. Daar ging het om. Van die God die van het begin van zijn leven af over hem gewaakt had. En hij deed die keus met de wetenschap die wij terug kunnen vinden in deze brief. Zo word je kwalijk behandeld in deze wereld. Ik denk dat we er niet altijd, zeg maar, ons in verdiepen. Maar de grote verleiding voor Mozes is geweest dat hij zou denken een tweede Jozef te kunnen worden. Die was toch ook aan het hof van de farao gekomen. En die had daar een belangrijke plaats gehad. En die had daar veel voor zijn volk kunnen betekenen. Dat beginnende volk. En dat zou een hele aantrekkelijke keus geweest zijn voor Mozes. Hij zou zijn rijkdom kunnen handhaven. En dan zou zijn geweten ogenschijnlijk gestild zijn. Maar op die verleiding is hij niet ingegaan. Hij koos voor het vertrapte volk. Om met dat volk smaad te leiden. In dat alles blijkt dat de keus voor hem heel eenvoudig was. Zonder omwegen maakte hij die keus. Kiezen voor het volk tot wie alle eeuwen de roep van God gekomen was. En die vanwege die roeping moesten lijden. Iemand schreef is, dat gaat om de mensen die zich niet door grote woorden laten overrompelen, opdat ze zich van het waarlijke grote woord van hun roeping niet laten afdringen. Je voelt, er komen heel wat woorden op ons af die zwaar van gewicht lijken te zijn, maar die uiteindelijk erop uit zijn om ons van dat woord van God vandaan te houden. En dat moet niet. Het zwaarste moet het zwaarste wegen. We moeten een eenvoudige keus niet ingewikkeld maken. Als we nog door de schatten van Egypte worden bekoord, dan kun je zeggen, nou ja, dat waren de schatten van het heden. Het genot van het heden. En daar is dat volk destijds wel aardig ingetuind toen zij Mozes verweten dat ze in de woestijn waren en terugverlangden naar de vleespotten van Egypte. Het kwaad waaronder wij te lijden hebben, kunnen hebben, wordt hier aangeduid als de smaad van Christus. Het volk heeft gemeenschap aan de smaad die God in Christus is aangedaan. En dat is een heel wonderlijke vermenging van smaad en zegen. Misschien moeten we daarbij eens denken aan wat wij aan het avondmaal vieren en beleiden. We vieren daar de gemeenschap met het door God gegeven en lichaam en het vergoten bloed van Christus. Maar ook aan de vrucht daarvan die er voor eeuwig overblijft. Voelt u, Christus heeft niet alleen met zijn volk smaad geleden, maar heeft vooral de smaad van zijn volk geleden. Hij heeft dat op zich genomen. Niet alleen van mensen versmaad te zijn, maar door God zelf nota bene. God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als we dit tot ons door laten dringen, dan beseffen we dat het lijden van Christus de werkelijke schat van de gemeente is. Het getuigenis dat wij daarvan afgeven, brengt smaad. Dan moet u niet denken aan stenen die naar ons gegooid worden, maar aan spot. Maar wat zou ons dat delen? Mozes werd volwassen en kon toen en wilde toen ook onderscheiden wat werkelijke rijkdom was. Zijn wij zo volwassen dat we dat ook doen? Dat we ons realiseren, deze schat gaat boven alle anderen? Dan kunnen we eenvoudig de keus maken door het geloof. Het geloof dat God ons roept. God roept mij. Hij wil nota bene mij in zijn gemeenschap. Laten we ons dan nog even herinneren waar dit hoofdstuk mee begint. En wat eigenlijk het thema van dat hoofdstuk is. Door het geloof. Dat is het bewijs van wat Mozes niet zag en toch wist. De vergelding. En door dat geloof kunnen wij ook de keus maken. Misschien is daar bij ons de gedachte, Mozes was toch maar een echte Jood. Hij wist van straf en beloning. Weet, als hij zo had gekozen, dan was hij aan het Egyptische hof gebleven. Zo kom je nooit tot de goede keus. Kies eerst. Dan is er de troost, de genade en de onverwoestbare blijdschap. We zullen het weten. Gij die mij onheil en veel noden deed zien, hebt het dodenrijk geboden mij heelhuids weer te geven. Gij wilt dat ik zal leven. Amen. Laten we nu danken en bidden. Heer onze God, wij danken u dat wij via de prediking van uw woord geconfronteerd worden met het kruis. Met de gekruisigde. En ook dat dat een keus van ons vraagt. Wij beseffen dat dat gebeurt in de weg van geloof. De weg van geloof in de prediking van dit evangelie. En daarom bidden wij ook op uw zegen over de prediking in de kerk. En alles wat daaraan ten koste wordt gelegd. De theologische studie. Geef dat dat allemaal ten dienste mag staan van de prediking van uw woord. Wij denken ook aan de prediking buiten de kerk, zending, evangelisatie, het werk van bijbelgenootschappen. En niet in de laatste plaats vragen wij om uw zegen over de levens van ons als gelovigen, dat dat overeenkomstig uw bedoeling zal zijn. Wij mogen putten uit het evangelie van Jezus Christus, maar ook uit het evangelie dat via Israël tot ons komt in de schriften. En wij bidden u, nu Israël zelf bij die schriften leeft, laat het begrepen worden, zodat het woord van Jezus Christus dat hij eenmaal tot de Emmausgangers richtte begrepen zal worden. Wist u niet dat dit moest geschieden, dit alles? Dat Jezus Christus en zijn werk in het verlengde ligt van de boodschap van het Oude Testament. Laat Israël dat mogen beleiden. Laat het ook een natie zijn met een eigen plaats daar in het Midden-Oosten. Geef vrede. En wil daarbij niet doen naar de zonde van de christenheid, die zo dikwijls het geloof van Israël in de weg heeft gestaan. Wij leven in een land waar veel soorten mensen elkaar treffen. Geef dat wij leren samen te leven in respect. Respect waarbij we mensen laten zijn die ze zijn. En tegelijkertijd waarin wij mogen laten zien wie onze meester is. U hebt ons benoemd tot een licht op de kandelaar. Tot een stap op de berg. We hebben dat woord vaak verdraaid tot een woord dat gesproken moet worden. Dat is ook wel zo. Maar het is vooral een woord dat gedaan moet worden. Omdat mensen om ons uw naam zullen prijzen. Wij dragen allerlei beroepsgroepen aan u op die zich bezighouden met het hulp verbieden aan mensen die dat nodig hebben. Artsen, verpleegkundigen, zorginstellingen. Wij weten dat dat niet allemaal zo goed loopt. U weet het ook. En wij bidden u dat mensen daar niet te veel onder lijden. Dat ze op tijd de hulp krijgen die ze nodig hebben. Opdat ook daardoor uw naam wordt verheerlijkt. Wij bidden u voor zeevarenden, militairen, die misschien meer dan anderen de problemen van deze wereld op zich afzien komen, daar moeten optreden op een wijze die vruchtbaar is voor ons allen. We bidden u om uw zegen daarover. Opdat in deze wereld mensen uw werk herkennen en u daarom zullen prijzen. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Wij mogen nu de Heere dienen met onze gaven. Zingen vervolgens gezang 255 vers 1. En na de geloofsbelijdenis de coupletten 2, 3 en 4. Laten wij nu met de geloofsbelijdenis van het Nicea ons geloof beleiden in deze drie enige God. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is nedergedaald uit de hemel en vlees is geworden, door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. En in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij beleiden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten wij van hier gaan dragende de zegen van de Heere onze God, opdat wij als gezegende mensen ook ten zegen zullen zijn. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.